Beginnen bij het begin, hè? De zuivere kennis. Kennis kan niet zuiver zijn. Met alle excuses aan de heren, wetenschappers en dergelijke. Maar wanneer je kennis opdoet, dan is het altijd een kwestie van interpretatie. Je kijkt wel naar de feiten, maar je kijkt zelf. Dat wil zeggen dat je sommige dingen niet ziet, andere bijzonder nadrukkelijk beschouwt. Op die manier kun je natuurlijk nooit spreken over zuivere kennis in de zin van het menselijk denken. Zoals we hier wel meer hebben betoogd, is er eigenlijk maar één ding waar we over kunnen spreken. Dat is over onszelf. En wanneer we dat doen, dan zijn we meestal bezig onszelf aardig te beduvelen. Maar er is toch voor ons wel een soort kennis die persoonlijk waar kan zijn. Het zijn onze waarheden die we nooit aan een ander op kunnen leggen, dat we niet weten of ze voor een ander bestaan. Het zijn onze persoonlijke inzichten, maar we weten niet of dat de enige of zelfs maar de meest juiste zouden zijn. Dus het gaat om de innerlijke beleving wanneer we denken aan de zuivere kennis. Wat weet ik? Ik weet dat ik een wezen ben. Ik weet dat ik besta volgens mijn eigen besef. That's all. We weten dat alles wat rond ons is, voor ons werkelijk bestaat. En of het nou een droom is van God waar we in leven, of een stoffelijke werkelijkheid of iets anders achter, maakt ook niet veel verschil uit. Wanneer we naar de hemel kijken, zien we sterren. En voor de een is het misschien, ja, een stelletje lampen dat de engeltjes elke avond aan de hemel hangen. Als ze lui zijn, is het een donkere nacht. En voor anderen is het het schrift van de goden dat aan de hemel staat, zoals de Chaldeeën en de Babyloniërs geloofden. Voor weer anderen is het iets wat trekt. Je kunt het niet omschrijven. Het is of je een relatie of een contact mee hebt. En soms krijgt dan zo'n relatie een gestalte. En dan spreken we over de Heer van de Maan, bijvoorbeeld. Erkan. Dat is dus de man waar je zoveel mensen altijd weer naartoe wenst. Of je denkt aan een andere ster, je denkt aan Mars en toevallig kom je in contact met iemand en die noemt zich Velus. Zij, kijk, dat zijn de zielen, de geesten, de dienaren van de maan, van Mars of van een andere planeet. Maar is het wel werkelijk zo? Dan kun je zeggen, nee, het is eigenlijk niet zo. Omdat het buiten mij onbewijsbaar is. Maar als die Arkan of die Velos of hoe je zich ook noemen mogen, mij bepaalde tips kan geven, mij kan helpen om dingen te doen die ik zonder dat niet zou kunnen doen, is voor mij een reële invloed. In de zuivere kennis geldt dus, ik kan alleen een waarheid in mijzelf beschouwen, en die waarheid is alleen dan een waarheid wanneer ze niet slechts in mij bestaat, maar ook door mij of buiten mij of rond mij op een of andere manier kenbaar kan worden. Nou, dan zit je al een heel aardig eind weg, want ja, we zijn allemaal bezig met esoterie. Het is tegenwoordig de grote trip, hè, esoterie. We dalen af in de diepste krochten en verborgenheden van ons eigen wezen. Nou ja, voor sommige mensen is er aardig wat te dalen. Anyway. Maar wat tref ik eraan? Eigenlijk alleen maar de chimaren, de illusies, de nachtmerries die ik zelf heb geschapen. En wanneer ik alle beelden wegneem, wat blijft er dan over? Ofwel een gevoel van absoluut opgaan in het al, ofwel een enorm gevoel van spanning en disharmonie. Iets anders blijft er niet over. Wil ik zeggen, dat is dan voor mij deel van de zuivere kennis. Want zuivere kennis, ach, het wordt zo vaak verkeerd gebruikt. Denk nou bijvoorbeeld eens aan mensen die, noem maar eens wat, atoomcentrales bouwen, om een voorbeeld te geven. Die mensen zeggen, ja, maar wij doen dat voor het welzijn van de mensheid. Omdat zij van hun kant uit kijken, achten ze alles wat tegen hun eigen inzichten ingaat, onbelangrijk. Ook dat is er wel, maar dat loopt zo'n vaart niet. Ah, zoals die automobilist zei toen hij dronken was, zei ze ook, het loopt zo'n vaart niet en toen reed je al in de vaart. Het is zuiver een kwestie van hoe kijk ik naar de dingen. Wetenschap. Lieve mensen, er bestaat wetenschap natuurlijk, maar wat is wetenschap? Dat is alleen een verklaring vinden voor herhaalbare effecten, waarbij de verklaring met alle steeds weer kenbaar wordende feiten moet stroken. En als dus sommige feiten niet stroken, dan zeggen we, nou ja, die zijn onbeduidend, ik heb toch gelijk. Dat heb je bijvoorbeeld bij de mensen die op het ogenblik bezig zijn u duidelijk te maken, dat de enige gezonde manier van leven is weinig ademhalen en verder verhongeren. Dan krijgt u niets ongezonds uit het milieu naar binnen, zeggen ze. Kijk, dat is allemaal heel leuk, maar dat heeft toch niets meer met werkelijke kennis te maken. Goed, er zijn feiten die voor mij, of misschien voor velen gelden, maar zullen ze altijd gelden. Einstein heeft berekeningen gemaakt die zelfs nu nog door verschillende mathematici maar met moeite gevolgd kunnen worden. En hij heeft daar conclusies aan verbonden. Maar is dat nou de waarheid? Binnenkort komt er weer een ander. Er zijn er trouwens al twee geweest die bepaalde van hun principes hebben aangepast. Die zeggen, ja, hij heeft dit en dat over het hoofd gezien, want op grond van hetgeen door hem mogelijk werd, zagen wij bepaalde gevaren en mogelijkheden. We hebben die mogelijkheden ontwikkeld en nu moet de ontwikkeling dus worden uitgedrukt in een afwijkende formule. Dat is inderdaad gebeurd. Kijk, wanneer je dat hoort, zeer lieve mensen, is dat nou zuivere kennis? Zeg ik, ja, het is de zuiverste kennis misschien die voor de mens bestaat. Zoals geloof voor de mens een zuivere kennis kan zijn, wanneer dit geloof voor hemzelf werkt, als u gelooft dat er een engel naast u loopt die u beschermt, een vrachtwagen rijdt op u aan, hij krijgt de klapband op het juiste ogenblik, kunt u zeggen, zie je wel, mijn engel, hè? Vraag me alleen natuurlijk wel af wat die beschermengel van die chauffeur heeft gedaan, maar jij kan nooit weten. Dan is dat voor mij waar. Geloof is een vertrouwen. Een vertrouwen in de juistheid van hetgeen ik aanvaard. Deze zin is ook wetenschap en geloof. En wat overblijft is alleen het persoonlijke weten, de persoonlijke waarheid. En ieder heeft de zijne. Ik wil ter afronding, want ik heb zoveel dingen ineens gekregen, ik moet het een beetje kort afdoen. Hè? Maar het enige wat ik persoonlijk dus geloof, is het volgende. In de eerste plaats, ik geloof dat ik besta. In de tweede plaats, ik geloof dat mijn bestaan zinrijk is. Tenminste voor mijzelf, vermoedelijk ook voor andere zaken. Ten derde, ik geloof dat ik slechts wanneer ik mijzelf ben, betekenis kan hebben. Op het ogenblik dat ik mijzelf op welke wijze dan ook onttrek aan mijn wezenseigenschappen en mijn innerlijke waarheid, verlies ik aan betekenis voor het al. En ik geloof dat door dit alles ik steeds juister zal kunnen zien wat werkelijk is, wat betekenis heeft, wat bestaat. En wanneer die kennis groot genoeg is, zo neem ik aan dat ik alle verschijnselen van flux, van verandering en vloeiing kan vermijden en terecht kan komen in iets wat je dan nirwana kunt noemen of eeuwige zaligheid. Ah nee, ter laatste heb ik bezwaar omdat de paus nog wel eens zaliger benoemt. En je weet nooit wie je in de kring krijgt. Maar Ik geloof in ieder geval dus dat je dan in een toestand komt van eenheid met het andere. Dat je dan datgene wat werkelijk bestaat ook voortdurend werkelijk beleeft in relatie tot jezelf. Ik geloof dat dat de uiteindelijke bereiking is. Hebt u commentaar?
Hebt u nu over de rechterhersenhelft?
Nee, ik heb de hersenen buiten beschouwing gelaten, omdat je niet spreekt over zaken die zo weinig mensen gebruiken.
Heeft de rechterhersenhelft nog bijgedragen aan onze kennis in de toekomst? Onderdrukken we de functie daarvan op het ogenblik?
Dat is niet helemaal juist uitgedrukt. Of ze bij zal dragen aan uw kennis, weet ik niet. De mogelijkheid namelijk om daarin feiten op te slaan, en dat verstaat de mens over het algemeen onder kennis, is niet zo groot als men nu veronderstelt. Een groot gedeelte van die hersenhelft wordt namelijk mede bepaald door wat u emoties noemt, maar wat in feite voor een groot gedeelte registratie is van niet-zintuigelijke waarnemingen. Kan men tot een correlatie komen tussen de niet-zintuigelijke en de zintuigelijke constateringen, dan ontstaat natuurlijk een nieuw wereldbeeld en dat kan inderdaad zowel tot kennis als bewustwording bijdragen. Maar ik geloof dat de mens voorzichtig moet zijn. Natuurlijk, men is aardig gestegen hoor. Vroeger zocht men het voornamelijk onder de gordel, nu is men al tot de hersenen gevorderd. Maar ik geloof toch werkelijk dat de mens het anders moet zoeken. Ik geloof dat de mens moet leren begrijpen dat mensheid niet alleen maar een reeks wezens is of een reeks verschijnselen, maar dat het een bewustzijn is, een totale bewustzijn, dat zich in het geheel van die verschijnselen manifesteert. En dat elke mens die binnen de mensheid een voldoende resonantie met het geheel bereikt, uit het geheel kan putten. En ik denk dat dat nog het meeste tot de kennis bijdraagt. Ja, mag ik er iets meer over zeggen, want ik heb nog zoveel op tafel liggen. Maar goed, ik wou namelijk dit opmerken. Het zal u bekend zijn dat er een theorie bestaat omtrent wat men noemt het gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Er wordt aangenomen dat gedachten niet onmiddellijk verdwijnen. Wanneer u ze niet meer denkt, blijven ze dus aanwezig. Dat geldt voor alle zinvolle, maar ook voor alle niet zinvolle gedachten natuurlijk. Op het ogenblik dat een mens met vergelijkbare gedachten bezig is, kan hij uit dat allegaartje wat daarboven zweeft, zeg maar boven nu, hè, dus allerhand elementen putten die niet tot zijn eigen spontane kennis of erkenning behoren, en waardoor hij in staat is zijn eigen kennis binnen eigen lichamelijk en dus ook hersenniveau te vervolledigen. Wanneer we nu één stap verder durven gaan en zeggen dat dit bewustzijn niet tijd bepaald is, maar praktisch tijdloos, dan zal elke mens die afgestemd kan worden op het bovenbewustzijn daaruit dus alles vernemen wat samenhangt met zijn eigen vermogen tot formulering en begrip. Anders gezegd, datgene waar je over kunt denken kun je als bron uit het gehele bewustzijn van de mensheid aanboeren. Dat is natuurlijk datgene wat het meest belangrijk is. En dat is toch eerlijk gezegd geen kwestie van de hersenen. De hersenen, dat zijn de computers waarin de signalen worden opgeslagen. Maar de signalen zelf komen van iets wat men, ja, het ware ik, de aura, de emanatie, de ziel, de geest, etc. noemt. Namen heeft de mens er genoeg voor, maar je weet nog steeds niet wat het is. Is dit voldoende?
Wat zegt u in het verband met het toestel van Pater Ernesten, die instrument heeft ontwikkeld waarmee je dus rechtstreeks uit het statenlijf informatie kunt vinden? Samen met de natuurkunde.
Ik ben daarover niet voldoende op de hoogte om hier een gefundeerd oordeel uit te spreken. Ik kan alleen het volgende algemeen opmerken. Er zijn een aantal apparaten gedemonstreerd in de loop der tijden die heel wonderlijke dingen mogelijk maakten. Er is zelfs iets geweest waardoor jij het niet-energie kon putten. De uitvinder is treurig genoeg om het leven gekomen. Zijn machine werd bij een explosie kort daarna vernield. In Amerika. Er zijn heel veel van die uitvindingen geweest. Maar of elk van die uitvindingen op zichzelf juist en goed is, weet ik eenvoudig niet. Ik weet slechts dat er heel wat mogelijkheden bestaan om ook langs semi-mechanische weg gegevens te putten uit het heelal en om daar energie uit te winnen op een manier die op aarde niet zonder meer en niet wetenschappelijk zonder meer verklaarbaar is. Voldoen?
Pak je het over de zogenaamde Akasha-koningin?
Je bedoelt eigenlijk de machine van
Tom Borough? Dat is een ervan. We hebben ook nog een Fransman die een soortgelijke machine heeft vervaardigd. Er is een zogenaamd perpetuum mobile gemaakt in 1800 in Turijn. Dat de eigenaardigheid had dat mensen die daar lang in de buurt waren allerhand vreemde denkbeelden kregen en vreemde scènes zagen. Er zijn er nog wel meer. Dus wat dat betreft, ik heb alleen maar iets aan willen geven. En inderdaad, ik wees op de machine van Peary als één van de voorbeelden van machines die vreemde dingen doen. Die niet wetenschappelijk verklaarbaar zijn, waarbij schijnbaar iets uit het niet ontstaat. U vraagt of het Akasha-chronieken zijn. Ja, inderdaad, de gemeenschappelijke herinnering van de mens werd in een bepaalde filosofie als Akasha-chroniek aangeduid. Voldoen?
Is dat een bepaalde spier of zo? Of een wiel?
Nee, het is een situatie of een toestand van energie. Als zodanig niet plaatselijk te definiëren, maar alleen aan te duiden als bestaand, omdat het in kan werken op hetgeen wij wel als bestaand herkennen. Een sfeer is niets anders dan een communicatiemogelijkheid. Zodra men sferen wil vertalen in werelden, ontstaat het gevaar dat men elke sfeer probeert te verstoffelijken. Er een wereld van te maken volgens de normen van een lichamelijk bestaan. Dit is in feite niet juist. Voldoende? Nou, daar zijn we dan doorheen. Met goed gevolg, hoop ik. Dan hadden we punt 2, dat was iemand die wou zo graag weten of lijden zin heeft. Nu moet ik zeggen, ik vind het een aardige stad. Maar ik vermoed wel dat u het meer op de lange ei hebt, kortom datgene wat achter het Centraal Station hoort. Wanneer we lijden ontleden, dan kunnen we het best uitgaan van de lichamelijke pijn. Wanneer in een lichaam pijngevoelens ontstaan, is dit een aanduiding dat er iets niet in orde is. Zo kort kun je het zeggen. Ofwel intern, ofwel van buitenaf. Pijn heeft dus als reden het kenbaar maken van wat we dan disharmonie mogen noemen, dacht ik. Wanneer we op de juiste wijze reageren op die pijnen, kunnen wij de toestand herstellen. En wanneer we die toestand herstellen, verdwijnt de pijn. Ja, je kunt ze natuurlijk ook tijdelijk verdoven. Hè? Maar dat bedoel ik nu niet. Een mens lijdt in zijn leven. Waarom lijdt hij? Omdat zijn eigen instelling tegenover de wereld en zijn beheersing over zichzelf in wezen onvoldoende is. Op het ogenblik dat een van beiden faalt, ontstaat er lijden. Dat kan materieel lijden zijn, ik word geslagen. Het kan geestelijk lijden zijn, oh mijn God, binnenkort ga ik dood. Het is heel gek, de meeste mensen zijn ontzettend bang om dood te gaan. En ik snap echt niet waarom, zo leuk is het nou ook weer niet. Nou, ik bedoel een wereld, wij hebben bijvoorbeeld geen eens een ME nodig. Ja, kijk, een ME is een speciaal gedrild politiekorps dat ten doel heeft door dreiging en intimidatie demonstraties uit elkaar te gooien. En als het niet lukt, dan hebben ze dus nog verschillende mogelijkheden om gewelddadig te reageren. Het zijn dus ordebewakers, maar wel in een zeer specifiek verband. Maar daar ging het nu eigenlijk niet om, het gaat om de zin van het lijden. En ofschoon ik graag aanneem dat die ME in Amsterdam geleden heeft en lijden heeft veroorzaakt, moeten we ons toch afvragen, is pijn, is lijden niet een aanduiding dat we verkeerd tegenover de wereld staan? Iemand zegt, ik heb een ander verloren. Best. Maar kunt u iemand verliezen die u nooit gehad hebt? Ja, maar het was mijn kind. Was het uw kind wel? Hebt u niet op grond van stoffelijke banden en de instinctief ingelegde noodzaak tot bescherming gedurende de eerste levensjaren uzelf allerhand voorstellingen gemaakt, rechten aangematigd en ook emoties opgelegd die niet wezenlijk zijn? Hebt u er wel rekening mee gehouden dat een kind een mens is? Niet alleen maar een verlengstuk van uw ego. Mijn man. Ja goed, een klein stukje heb je dus er nu en dan zeker van. Maar voor de rest weet je eigenlijk niet zeker. Maar je denkt dat het zo is. Je veronderstelt het, je ziet het als je recht. Dit recht dat u veronderstelt bestaat niet wezenlijk. U hebt dus uw visie tegenover de wereld verkeerd gehanteerd. U hebt verkeerde gevoelens gehad. En als daar dan dat lijden komt, dan is dat lijden alleen maar een aanduiding die de volgende keer verstandiger moet zijn. Dan zegt, ja, de mensheid lijdt zo enorm. Nou, er wordt eigenlijk wat geleden, ja. Ja, dat bekend verschijnsel, de mens lijdt het meest onder de mens.
Is het dan verstandiger de volgende keer iedere emotionele band te vermijden?
Zolang die emotionele band niet overgaat in een idee van recht op bezit, bestaat er geen enkel bezwaar. Want de beleving van het ogenblik en van de erkenning op zichzelf is emotie en is een vorm van emotionele band. Maar die moet dan ook steeds weer opnieuw worden begonnen. Dus niet, ik heb die band eenmaal gelegd, dus die blijft wel duren. Net als iemand die een mooie plant koopt, een varen of zo, en zegt, nou heb ik een mooie pot in huis, mooie plant erin, en hij vergeet het ding water te geven, later is die weg. Dan zegt hij, wat een onrecht, het was toch mijn plant, dan moet die toch voor mij groen blijven. Als je het zo zegt, vinden ze het belachelijk. Maar als je dat doet tegenover mensen, tegenover dieren en al dat andere, dan is het ineens niet zo. Een beetje dwaas, hè? Indien leidende aanduiding is dat er iets niet in orde is, zou elk lijden voor ons in de eerste plaats beantwoord moeten worden met een ons terugtrekken in onszelf en een zoeken naar de onjuistheid van ons wereldbeeld of het gebrek aan beheersing dat we bezitten ten aanzien van onszelf. En dan zullen we heel vaak geconfronteerd worden met gevallen waarbij je zegt, ja, het is eigenlijk krankzinnig. Er zijn mensen die zo'n beeld van zichzelf hebben opgebouwd, dat zij stoer moeten zijn, dat je kunt ze doodslaan en ze geven geen kick. Kijk, dat is nog stof. Je gilt dat als het even kan je bil- en oorbeschadigingen overhoudt, alleen je zegt niks zinnigs. Dat niet zinnigs zeggen is de beheersing. Dat is het doel waarmee het lijden aanvaardt. De pijn kun je dan overwinnen, terwijl je gelijktijdig de spanning van de pijn voor een groot gedeelte kunt afreageren. Dat klinkt krankzinnig natuurlijk, ik weet het wel. Maar ik vraag me af, waarom mag een man niet huilen? Nou, je weet dat toch, hè? Een man mag niet huilen. Nou ja, het eerste wat ik zou zeggen, als iemand dat begint te beweren, laat hem 2 kilo uien schoonmaken. Kijk hoe die het er dan afbrengt. Man heeft zo goed het recht als de vrouw om zijn emoties te uiten. Maar hij heeft niet het recht om andere slachtoffer van die emotie te maken. Op het ogenblik dat je dat doet, stel je het lijden buiten jezelf en het kaats terug.
Heeft karma niks erbij te maken?
Ach, karma, karma. Weet u, het is zo'n heerlijke uitvlucht. Ja, je hebt het slecht in dit leven, maar dan had je het vorige leven beter moeten doen. Alle mensen, als dat zo was, lieve mensen, dan was er nog veel minder op deze wereld waarom je kon lachen.
Huh?
Omdat de een meer geestelijke ervaring heeft opgedaan, of feiten in zich en omtrent zich heeft aanvaard, dan de ander. Daardoor kan de een gemakkelijker zien wat er gebeurt en daar meer afstand van nemen, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat hij zijn emoties wel kent, maar daarnaast zijn persoonlijke reactie laat verlopen volgens de noodzaak die hij herkent en niet volgens de emotie.
Als vorige gevangenschap voor Lavender, een man die zoveel goed doet en nou waarschijnlijk 35 jaar gevangen zit, is dat ook lijden voor die? Dat lijkt toch lijden voor die man?
Dat ligt aan de man. Kijk, gevangenschap wordt eigenlijk pas pijnlijk door het gevoel van onvrijheid. Maar wanneer je iemand bent die voortdurend erop uit is om anderen te helpen, dan kun je dat zeker ook binnen een gevangenis doen. En daarmee maak je jezelf waar. En dan zijn je resultaten voor de wereld misschien niet zo verbluffend. Maar je hebt toch voortdurend het gevoel dat je beantwoord aan hetgeen je voelt te moeten zijn. En dat is dan eerder een vreugde dan een lijden. En ik weet niet of iemand die uit een dergelijke omgeving losgekomen ineens midden in uw maatschappij kan staan, nog wel gelukkig zou kunnen zijn. Want er is één ding wat men wel eens vergeet. Uw wereld is hard, keihard, met alle schijn van emotie. Uw wereld denkt niet over feiten. Uw wereld denkt over regels en rechten, die alleen in feite op papier kunnen bestaan. Uw wereld houdt zich voortdurend bezig met het grote gebaar en loopt voorbij aan de werkelijke, de ogen van de beschouwer meestal kleinere, noden. Men kan niet begrijpen dat het voor een buurvrouw van 70 jaar een groter drama is wanneer haar schoothondje dat ze 20 jaar heeft gehad overlijdt, dan wanneer er een heel volk wordt uitgemoord in Zuid-Amerika of Zuid-Afrika. Zolang je dat niet kunt begrijpen, ik wil niet zeggen dat je het zo moet waarderen, maar kunt begrijpen, is die wereld hard. Iemand die een tijd niet in deze wereld heeft gestaan, en die voortdurende depressie, die voortdurende opstandigheid, maar ook dit voortdurend de medemens overstelpen met illusies in plaats van met feiten, die dat niet heeft meegemaakt en erin terechtkomt, die wordt gek of je gaat bommen gooien. De laatste is dan misschien nog het verstandigste, dan komt hij tenminste weer aan de gevangenis of hij komt aan onze kant. Dan kan hij zijn zaken in rust ridderen. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Een wereld die bestaat door onrecht is geen juiste wereld. Nu zegt u, Wallenberg heeft veel gedaan voor het volk van Israël. Heeft de Joden beschermd, door een goed christen betaald. Maar als hij nu zou zien dat datzelfde Israël zich gedraagt als een kolonialistische mogelijkheid, gebieden aan zich trekkende, gebiedsuitbreiding nastrevende, zonder rekening te houden met het persoonlijke lijden van de mensen die daardoor getroffen worden, alleen maar sprekend over historische rechten, zou je dan nog blij zijn? Ik weet het nog niet. Want er is een verschil tussen recht en recht. Medemens beschermen voor lijden doet de rechtvaardiger. Een medemens in naam van het hogere onderwerpen aan nodeloze vrijheidsbeperkingen en lijden, dat is het werk van de onrechtvaardiger. Je moet er maar eens over nadenken. En wanneer je die symptomen dus ziet, weet je dat er iets fout is. De God van Israël, het oude land dat dit volk wil geven, dan zal het dit volk het land krijgen. Niet door vanuit zich anderen onrecht aan te doen. Zomaar. Maar wanneer het volk van Israël genocide moet gaan plegen, of iets wat erop lijkt, om aan zijn God gegeven recht te komen, dan is of die God een duivel, of het volk heeft zich van zijn God verwijderd. Je zou er zo van na kunnen denken. Dat is mijn mening, je hoeft niet met me eens te zijn.
Ze met die olie moet je hadden niet een nieuw Palestina maken.
Weer een van die illusies. Met olie miljarden kun je natuurlijk een nieuw Palestina bouwen. Maar kun je een nieuw volk, een nieuw Palestijns volk bouwen? Hoe lang hebben de Joden elk jaar weer tot elkaar gezegd, tot weerziens in Jeruzalem? Dat is bijna 2000 jaar. Waarom zouden anderen minder gehecht kunnen zijn aan wat voor hen de heilige plaats, voor hen de oerbodem, het eigen land is? Je kunt het niet oplossen met te zeggen, we maken even een staat. Dat hebben ze gedaan. En hebt u gezien wat er van gekomen is van die staten? Bloedvergieten, stammenoorlog. Strijd van de een tegen de ander, voortdurende intriges. Zelfs in zogenaamd westelijke landen. Al liggen ze dan het Oostblok. Dan gaat u gewoon maar kijken naar het toch ook enigszins kunstmatig ontstane België. En kijkt u wat er daar aan een ellende en een strijd is, voortdurend, zolang ze er zijn. Tussen de Franstaligen en de Nederlandstaligen. Of moet ik zeggen Vlaamstaligen. Nou, want zij hebben de Nederlandse bank ABN al heel gauw omgedoopt tot het juiste Nederlands. Misschien een onbewuste visie op het Nederlands karakter geeft. Maar kijk naar die dingen. En zeg dan niet, anderen moeten het doen. Dan vraag je, wat kunnen wij doen? En wat dat betreft zou ik ook die islam voor willen houden. Dat er in alle regels en wetten nog iets te vinden is over de volkeren van het boek. Die in vrede met elkaar moeten leven en elkaar achten. Omdat ze diezelfde God, diezelfde Bijbel kennen. En zolang jij uitgaat van je eigen meerwaardigheid, je eigen behoeften en je eigen angsten zonder meer. Dan ben je geen volk van God. Dan ben je het beseffende of niet. Iemand die alleen kan bestaan door de ellende van anderen te vergroten. Dat geldt heus niet alleen voor Israël. Dat zou ik ook kunnen zeggen ten aanzien van bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Een land dat zijn eigen steeds groter wordende onzekerheden begint te wreken op de wereld door in wezen zinloze en vaak onbeheerste reacties. Datzelfde kan ik zeggen over een deel van het Russische volk dat zijn eigen gevoel van teloorgaande belangrijkheid probeert te compenseren door in feite ten dele tegen de zin van de hoogste leiding in een oorlogje te beginnen. Dat is uw wereld. Weet u, en daarom kan ik maar niet snappen dat er zoveel mensen zijn die bang zijn om dood te gaan. Maar ja, dat besef krijg je waarschijnlijk pas als je het eenmaal bent. Goed.
Ik zou u dood mogen schieten.
Ik weet niet of het medium het daarmee eens zou zijn. En wat mij betreft, ik ben het al, dus mij kunt u het niet meer maken. En het enige wat wel mogelijk is, dat wanneer dit medium voortijdig bij ons terechtkomt en dan eindelijk ziet wat hij werkelijk allemaal gedaan heeft, dat het gelukkig is dat hij door u overleden is, want anders zou je doodlachen. Dus ik denk, heb ik zoveel stommiteiten veroorzaakt naast het weinige goede wat ik tot stand heb gebracht. Maar ja, vergeet u dat maar, want dat is voor u tafelijk.
Dacht
u
dat
er
kans op de komst
dat ik
medium
zou overlijden? Dat is niet een kans, dat is een zekerheid. Tenminste, het lichaam. Nou ja, dat kan elk ogenblik en het kan ook nog 20 jaar duren, nietwaar? En als ik het al zou weten, dan zou ik dat zeker niet zeggen. Want ik geloof dat er maar één ding is wat voor een mens heel erg vervelend is. Te weten waar en wanneer hij zal sterven. Dat hij dan zo door zijn sterven gebiologeerd wordt dat hij vergeet te leven.
U zei ook nog iets over de Russen. Dat het een merendeel van de Russische volk een oorlog wilde.
Oh, dat heb ik niet gezegd. Dat legt u me even in de mond. Ik heb gezegd dat een deel van de mensen in Rusland een oorlog zijn begonnen om de onzekerheid ten aanzien van hun eigen positie te verminderen. En als u het precies wilt weten, gaat dit over een zogenaamde havenke groep die hoofdzakelijk in het Rode Leger bestaat en die op het ogenblik achter de schermen in een machtsworsteling is gewikkeld met de partij die op haar beurt weer door de luchtmacht wordt gesteund en in ieder geval niet wordt tegengewerkt door de marine. Ik doelde onder meer op Afghanistan. Nou, dat weet u ook, hè. Nou, dan hebben we nog maar heel weinig tijd nodig voor astrologie, dacht ik. Hè? Die hadden we ook nog op het programma staan en ik ben zo langzamerhand al aardig tegen het einde van de tijd aangekomen. Kijk, astrologie zou ik het liefst willen omschrijven als een pseudo-wetenschap gebaseerd op ervaringen waarbij de verklaringen niet zo belangrijk zijn omdat de ervaringen vaak kloppen. In astrologie gaan we uit van de stand van de planeten en de onderlinge beïnvloeding. Dat is een feit. De stand van de planeten bepaalt iets van het evenwicht dat op aarde bestaat. Dit evenwicht vindt zijn weerkaatsing onder meer in luchtelektriciteit, luchtcirculatie, vooral op grote hoogte. En verandering in het stralingsdek, waardoor onder meer een grotere of minder grote filtering voor bepaalde, vooral harde stralingen van de zon ontstaat. Dus dat is een feit, dat is er. En dat kunnen we dan aardig berekenen door die astrologie, omdat we werken met de verschillende standen van de planeten. Maar we moeten niet vergeten dat alles wat we berekenen in feite een variant is van de zon. En omdat de zon zelf weer deel maakt van een veel groter geheel van evenwichten, namelijk de hemel, de sterrenhemel zoals wij zeggen, waarin ze zich met enorme snelheid beweegt, samen overigens met die planeten, verandert haar eigen positie ten aanzien van die zaken, dus ook haar eigen evenwicht. Er zijn mensen die denken, nou ja, zonnevlekken, dat is een spontaan verschijnsel. Waarom dan juist om de 7 jaar? Waarom eens in de 63 jaar een top? Waarom eens in de 9 jaar een stralingsverandering die onder meer in de corona zichtbaar is? Kennelijk zijn er ook weer bepaalde invloeden, werkingen die daar een rol bij spelen. En aangezien de zon nogal een lange tijd in een ongeveer gelijkblijvend deel van de ruimte is geweest, dus met vergelijkbare verdeling van fijnste materie daarin, soms 1 molecuul op een kubieke kilometer, kun je zeggen, nou ja, die ervaringswetenschap werkt op het ogenblik. En wanneer ik dat eenmaal weet, dan kan ik dus een aantal invloeden op de mens en zijn organisme nagaan. Ik kan bijvoorbeeld nooit astrologisch precies berekenen wat iemand geestelijk is. Ik kan wel uitrekenen voor wat voor geest dit lichaam het meest geschikt is, maar dat is heel wat anders. Ik kan bepalen welke mogelijkheid er is voor een bepaalde ziekte, omdat ik op de juiste manier werkende, al gebruik ik een valse analogie, namelijk de mens als een weerspiegeling van het sterrenstelsel en vooral dus van de zogenaamde dwaalsterren of planeten, maar dan kan ik ongeveer die ziekte berekenen. En als dat klopt, nou ja, dan moeten we zeggen dat de feiten nog niet vaststaan, maar dat de feiten in ieder geval hanteerbaar zijn om tot een voorspelling van gevolgen te komen. En in deze zin is astrologie ongetwijfeld zeer nuttig. Astrologie kan het best gebruikt worden als geboortehoroscoop. Nagaan namelijk van de karakteristiek, de kwaliteiten die een kind lichamelijk zal hebben na zijn geboorte. En daarbij dus ook de wijze waarop je met zo'n persoontje het gemakkelijkst kunt werken. Daarnaast kennen we dus de zogenaamde geneeskundige astrologie, of astrologische geneeskunde zoals sommigen het noemen, waarbij je dus analogieën kunt gebruiken weer, maar ook komt tot het gebruik van de juiste geneesmiddelen vaak voor je kwalen die medisch gezien ondergeschikt zijn, maar die in feite de secundaire verschijnselen die de medicus behandelt soms veroorzaakt. Je hebt er dus wel wat aan, je kunt er wat mee doen. Maar het houdt nog niet in dat de stellingen van de astrologie als zodanig juist zijn, omdat die astrologie is afgeleid van het denken en het weten van een hele hoop mensen uit de oudheid. Zoals u weet, de Chaldeeën waren onder andere de eerste die werkten. Die lazen de wil van de goden aan de hemel, maar vreemd genoeg niet door de gang van de planeten te volgen, maar door te kijken naar het ontstaan van bepaalde lettertekens rond de horizon. En als er een bepaald letterteken ontstond, betekende dit dat de God dit of dat decreteerde. We kunnen dan heel wat sprongen maken van deze vorm van sterrenaugurie naar de eerste vermenging van astrologie en astronomie. Dan denken we aan de kalifaten bijvoorbeeld, de zeg zo rond 800 na Christus. Maar ook daar weet men nog niet eens wat sterren zijn. Men heeft er wel een vaag begrip van, maar het is nog steeds de godenwereld die een rol speelt. Er is dus een menselijke fantasiewereld die wordt gebruikt om de verschijnselen te verklaren. En sindsdien heeft het zich steeds verder ontwikkeld. We weten het allemaal, de astrologen waren heel vaak magiërs, alchemisten. Men kwam dus tot een verwateren van de al te zeer mythologische benadering. Er zijn langzaam maar zeker zaken geïnfiltreerd, als bijvoorbeeld psychologie, vaak erg Freudiaans trouwens. Er zijn bepaalde theorieën, zijn erin geïnfiltreerd, stellingen van, noem maar wat, de Rozenkruisers, theosofie, bepaalde religieuze visies, boeddhistische visies, lamaïstische visies, hindoevisies, die zijn overigens al oud vaak. En al die visies tezamen vormen dan de schijnbare verklaring voor de mogelijkheid aan de hemel iets af te lezen omtrent het gebeuren op aarde, en specifiek zelfs voor een bepaalde mens. Wanneer ik dat dus heel kort mag samenvatten, want ik heb al gezegd, de tijd loopt zo'n beetje af die ik mag gebruiken. De astrologie moet niet in zichzelf als een onveranderlijke zekerheid worden beschouwd. Zodra het gaat om interpretaties die verder gaan dan het aflezen van evenwichtswerking in het zonnestelsel, hebben we in feite te maken met een soort helderziendheid of heldervoelendheid, of hoe je het noemen wilt. Het kiezen van de juiste interpretatie uit de zeer vele die vaak mogelijk zijn, is van heel groot belang voor het maken van een juiste horoscoop. Maar basisgegevens kun je uit elk horoscoop krijgen, ook zonder verder te interpreteren. Er is een basiskennis. Deze basiskennis omtrent gebeuren betekent nog niet dat de daarvoor gegeven verklaring de juiste is. Ze betekent wel dat het een mogelijkheid is om te werken, een soort werkhypothese waaruit de mens verder kan gaan in de richting van het erkennen van en beheersen van zichzelf en uiteindelijk ook van zijn mogelijkheden. Voldoende?
Kunt u overigens zelf een progressieve horoscoop?
Een progressieve horoscoop is in wezen niets anders dan een horoscoop van een bepaald jaar, de daarin meest voorkomende standen, vergeleken, indien het goed is, bij de geboortehoroscoop. Een progressief horoscoop zonder dit, namelijk, maakt niet volledig juiste interpretaties mogelijk. Dan weten we welke invloeden op iemand kunnen inwerken. En wanneer ik weet dat u op dansschoenen pleegt te lopen, met gladde zolen, en ik weet dat over 10 dagen de vloer geboend wordt, dan mag ik u waarschuwen dat u gevaar loopt een been te breken, vooral omdat u soms erg haastig bent. Begrijpt u? Dat is de zin van de progressieve horoscopie. Het geven van een waarschuwing voor gevaren die bestaan en waarvoor men zelf, gezien de geboortehoroscoop, een mate van vatbaarheid schijnt te hebben. Nou, dat waren dan 3 onderwerpen. Het laatste is er bekijkt afgekomen, weet ik wel. Maar ja, wanneer je ook nog over de rest ondertussen moet gaan praten. Moet u maar denken, ze zijn al zo lang bezig om met en over de Russen te praten zonder dat er iets uit is gekomen. Dan hebben wij het vandaag nog redelijk gedaan. Ik dank u voor uw aandacht. Ik hoop dat hetgeen ik gezegd heb niet het ene oor in het andere uit is gegaan. Er zijn heus wel een paar dingen gezegd die de moeite van het onthouden waard zijn. En voor de rest dank ik u nogmaals voor de mij gegeven aandacht, de mij gestelde onderwerpen. En wens ik u met een andere spreker na de pauze nog een prettig vraaguurtje toe. Goedenavond. Sure, for sure.